Dat was hij. Vooraf gemeente namens de kerkraad de volgende mededelingen. Allereerst wat de diensten voor volgende week zondag 31 juli betreft. Zo de Heere wil en wij leven zullen dan de volgende voorgangers voor u voorgaan. Om 10 uur dominee C. Boele uit Polsbroek-Vlist en om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. De collecte, nou laat ik die ook maar meteen zeggen, dat is de eerste voor algemene doeleinden en de tweede collecte straks voor de plaatselijke gemeente. Tot zover deze mededelingen. Beginnen wij nu dan deze dienst. En onze hulp en onze verwachting is daarbij in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. De verkondiging vanavond, gemeente, zal het gaan over het thema heilig leven. Daarover bestaan nogal wat misverstanden en ook, moeten we zeggen, misschien wel misstanden. En zoals we nog zullen horen, als we daar het juiste zicht op willen krijgen, moeten we inzetten bij God. Dat doet onder andere ook Psalm 99, waaruit we nu willen gaan zingen. En wel het vierde vers roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer op zijn hoge troon, Amrams grote zoon en zijn broeder waren bij zijn priesterscharen. Ook het achtste vers, heilig toch en te eren, zo eindigt de psalm, is de Heer der Heren. 99, 4 en 8. Gemeente, doen wij nu met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen en zingen wij als onderstreping, als amen daarop Psalm 27 vers 7, waar we als het ware de tegenhanger daarvan horen, zo ik niet had geloofd. 27 vers 7 na de geloofsbelijdenis. En laten we dan allen met mij in ons hart als volgt meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we eerst samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. En zo sluiten we onze ogen en vouwen we onze handen. En komen we, Heere, tot U die in de hemel bent. De eeuwige, de almachtige, heilige en rechtvaardige God. Maar ook een God vol van barmhartigheid en genade. Zo naderen we, Heere, voor uw heilig aangezicht als gemeente naar uw naam genoemd en in uw naam gedoopt. Ten teken daarvan dat u zich met de gemeenteleden hebt willen verbinden. En nog verbonden weet. Want Heere, daar getuigt toch ook deze tweede dienst op deze zondag van. dat u opnieuw tot ons spreken wilt. Vanuit uw woord, dat opnieuw tot klinken mag komen, ja, Heer, al gesproken hebt. Die zo rijke en diepe woorden, genade zij u en vrede, zo kwam u tot ons. O Heere, wat een genade is het. Want we moeten u belijden, Heere, dat we van onszelf niet naar u vragen. En dat we geneigd zijn telkens weer andere wegen te gaan dan u ons in uw woord voorhoudt. Gericht op onszelf, om onszelf te behagen. En Heere, u vraagt immers van ons, dat wij doen wat u zal behagen. U hebt daar recht op, omdat u onze schepper bent. Maar u hebt er ook recht op, Heere, als we door u in uw naam zijn ondergedompeld. Bij de doop het geklonken heeft, de namen aan elkaar verbonden zijn. Dat we u dan ook zoeken. Het heel ons hart met alles wat in ons is. Om zo ook in ons leven, Heere, te wandelen overeenkomstig wat u ons in uw woord voorhoudt. O Heere, wij bidden u, wil ons ook vanavond harten geven om op te merken. Niet alleen oren om te horen, maar laat het gehoorde, Heere, ook tot ons mogen doordringen. Als het gaan zal over het heilig leven, zoals uw woord ons dat ook tekent en daartoe telkens ook oproept. Heere, geef daarin ook in de verkondiging helderheid, dat we het ook verstaan zullen, Heere, niet wat een van uw dienaren daarvan vindt, maar wat ook omtrent dat, Heere, de Geest, de Heilige Geest, tot de gemeente heeft te zeggen en wat tot onze vrede dient en is tot eer en glorie van uw grote naam. Heere, daarom gaat het toch uiteindelijk, ook in het zaligen van zondaarszielen. Staat uw naam, uw eer op het spel, wordt uw naam verheerlijkt, want in de hemel is er immers blijdschap al over één zondaar die zich bekeert. O Heer, als er onder ons nog zijn die onbekeerd voortleven, wilt u het veranderen. Vanavond nog, opdat we zo, Heere, ook de schoonheid mogen zien van uw Christus, de rijkdom van uw belofte, van de liefde die u, Heere Jezus, hebt gehad en nog hebt om te gaan, die weg, die diepe weg van lijden en sterven, om ons niet alleen te verlossen van de straf op de zonde, van het eeuwig oordeel en het eeuwig leven te verwerven, maar ook, zo zegt uw woord immers, om ons naar uw evenbeeld te vernieuwen. Heere, schenk ons zo alles wat nodig is in het luisteren, in het verkondigen, laat de warmte ook geen hindernis zijn, Heere. Houdt u onze gedachten gevangen. Wees met een ieder van ons. U weet hoe we hier gekomen zijn en staan en zitten. Thuis of elders onze plaats hebben ingenomen en hebben ingeschakeld. Gedenk, Heere, ook hen. Wees met allen die ook een taak hebben, ook de organist in het begeleiden van ons zingen. En laat zo, Heere, alles uitlopen op de eer en verheerlijking van uw grote naam. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Twee schriftlezingen, gemeente, allereerst uit de eerste brief van de apostel Petrus. En wel hoofdstuk 1. Daarvan lezen we de versen 3 tot en met 16. En vervolgens slaan we op 2 Korinthe 6, de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Dus 1 Petrus 1 als eerste en 2 Korinthe 6 als tweede. vers 3. Daar komt het woord van de Heer als volgt tot ons. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. U die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, nu een weinig tijd, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Dat heeft een doel, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, opdat de beproeving van uw geloof bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij u nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. De welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Dat is als het ware het vooruitzicht dat Petrus schildert voor hen die geloven, die heerlijke erfenis die in de hemel bewaard wordt. En dan gaat het verder, daar staat in mijn Bijbel hierboven de opwekking tot een heilige wandel. Dus volgend op datgene wat we gelezen hebben, daarom, vanwege dat, opschottende de lenderen van uw verstand en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren, maar gelijk hij die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, onder andere in Leviticus, zijt heilig, want ik, zegt de Heere, ben heilig. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in 2 Korinthe 6. Ik zeg u alvast dat ik de context waarin onze tekst, die staat in 2 Korinthe 7, staat, verder buiten beschouwing laat. Maar we lezen dan vanaf 2 Korinthe 6, vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 7, vers 1. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel, wat gemeenschap heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial of wat deel heeft de gelovige met de ongelovigen? Of wat samenvoeging heeft de tempel van God met de afgoden? Want gij zijt de tempel van de levende God. Gelijkerwijs God gezegd heeft, ik zal in hen wonen en ik zal onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en zij zullen mij een volk zijn. Daarom, gaat uit het midden van hen en scheid u af, zegt de Heere, en raak niet aan hetgeen onrein is en ik zal u lieden aannemen. En ik zal u tot een vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. Dan onze tekst voor vanavond, vers 1 van hoofdstuk 7. Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting van het vlees en van de geest, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods. Tot zover bij de schriftlezingen. Tekst dus, zoals ik u al zei, 2 Korinthe 7, vers 1. Dewijl, oftewel omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle besmetting, van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiligmaking volbrengen in het vrezen van God. Woorden waarin we beluisteren, gemeente, de roeping en de opdracht tot heilig leven. We vragen ons ten eerste af wat de betekenis is van het woordje heilig. Hè, want daar zijn ook al veel misverstanden over. Dus wat is heilig ten eerste? Ten tweede de vraag waarom heilig leven? Waarom moet dat? Waarom is dat? En ten derde kijken we ook hoe ziet heilig leven eruit? Dus de opdracht en of de roeping en de opdracht tot heilig leven. Wat is heilig ten eerste? Waarom heilig leven ten tweede? En hoe ziet heilig leven eruit ten derde? Ter inleiding daarvan, daarop gaan we zingen eerst nog uit Psalm 113. En wel het derde vers: wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En ook het vierde vers, Psalm 113, vers 3 en 4. De roeping en de opdracht tot heilig leven. Dat naar aanleiding van 2 Korinthe 7 vers 1. Dewijl omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle besmetting, van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging volbrengen in het vrezen van God. Ten eerste dus, wat is heilig? Ten tweede, waarom heilig leven? En ten derde, hoe ziet dat heilig leven er dan uit? Gemeente, we beginnen met twee stellingen. De eerste is deze: een christen hoort heilig te leven. Een christen hoort heilig te leven. Ik denk dat we daar allemaal wel zonder discussie over eens zijn. Toch? Want de Heere zegt immers, we hebben dat gelezen, hè, wees heilig, want ik ben heilig. Tweede stelling is deze. Wie niet heilig leeft, is geen christen. Wie niet heilig leeft, is geen christen. Zijn we het ook daarmee eens? Ik vermoed dat dat wat meer problemen oplevert. U vindt dat misschien veel te strak gezegd. Wie niet heilig leeft is geen christen. Nou. We hebben daar denk ik zomaar onze bedenkingen bij. En dat komt wellicht door wat dat woordje heilig bij ons oproept. En daarom ons eerste punt, wat is dan heilig? Want als je met mensen over die dingen spreekt, over heilig leven en heilig, dan merk je vaak dat voor velen heeft dat woordje heilig de klank van perfect, volmaakt, zondeloos. Als je keurig netjes leeft en overal heel precies in bent, ik weet niet of dat nog zo is, maar dat was vroeger wel eens, dan weet je, kennen jullie dat ook nog jongeren, voor een heilig boontje uitgemaakt. Oh, dat is zo'n heilig boontje. En dat was bepaald geen compliment. Wat bedoelde men dan? Nou, die jongen, dat meisje of die man, die vrouw, die is zo precies en zo strak in alles. Jongen. Waardoor je de indruk wekt, want dat zat er dan achter die opmerking van het heilig boontje, dat je beter bent dan een ander. En ook de praktijk in de Rooms-Katholieke Kerk bevestigt dat beeld, van perfect en volmaakt, zeg maar een beetje. Mensen die zich heel bijzonder hebben ingezet voor de kerk, die worden daar soms heilig verklaard. En zo ook boven anderen geplaatst. Maar gemeente, dat is bepaald niet wat de Bijbel onder heilig verstaat. Als u misschien ook in die richting dacht, dan moet je dat maar gauw vergeten en niet meer aan denken. Gemeente, ik zei het al bij de intro van Psalm 99, voor een juist begrip van het woordje heilig of van wat heilig is, moeten we inzetten bij God. Niet bij de mens, maar bij God. God is heilig. Daar begint het. De heilige bij uitstek. En het Hebreeuwse woord dat wij dan met heilig vertalen, dat betekent letterlijk scheiden. Scheiden. Scheiden in de zin van apart zetten. Afzonderen. Apart zetten, afzonderen. God staat apart en is afgezonderd van al het andere. Wat je ook kunt bedenken. En is met niets en met niemand te vergelijken. In de verste verte niet. Psalm 113, we zongen het, wie is aan onze God gelijk? Nee, niemand. De dichter van Psalm 89 doet het ook, wie is aan u gelijk bij al de hemelingen? Dus de heiligheid van God betekent dus allereerst dat hij anders is. Totaal anders. Hij staat apart, afgezonderd van alles wat er is. Van schepselen, maar ook van al het andere zichtbare en onzichtbare. En daarom ook dus apart van het kwaad, van de zonde. En wel in die zin dat God daar geen enkel deel aan heeft. En de zonde daarom ook niet kan verdragen. Dat is de reden. God is heilig. Maar heilig gemeente betekent nog meer. Niet alleen afgezonderd, apart gezet. Maar wel apart, maar namelijk apart gezet, afgezonderd om een bepaald doel te dienen. Dat is ook een heel belangrijk aspect van heilig. Zo lezen we bijvoorbeeld van heilige voorwerpen in de tempel. Bijvoorbeeld de kleding van de priesters. Die kleding werd gewijd aan de dienst in de tempel. En daarom heilige kleding genoemd. Er was verder niks bijzonders aan die kleding. Maar dat was kleding die was afgezonderd, apart gezet, speciaal voor de tempeldienst. Afgezonderd dus van de gewone kleding. Nou, datzelfde geldt ook van de toga die ik aan heb. U zult mij niet zien in de supermarkt met een toga aan, of op straat. Nee, die heb je alleen aan in een dienst, als je in een kerkdienst het woord verkondigt. Afgezonderd om daarvoor te dienen. Denk ook maar aan de Sabbat. Elke zondagmorgen horen we dat. Die heeft God geheiligd, zegt de wet. Dat wil zeggen apart gezet van alle andere dagen. De Sabbat is een andere, totaal andere dag dan de andere dag. Nou dat. Heilig wil dus zeggen, gemeente, apart gezet om dienstbaar te zijn aan iets of aan iemand. Dan heb je dus, zeg maar, als het ware de definitie van heilig. In Bijbelse zin gezegd dus, gewijd aan de dienst van God. Die eerste stelling, een christen hoort heilig te leven, is daarom ook helemaal waar. Want die oproep klinkt telkens, zowel in het Oude als ook in het Nieuwe Testament. Heilig leven, dat betekent dus niet volmaakt, perfect, foutloos leven, maar een leven leven dat toegewijd is aan God. En daarin nog met alle gebrekken, alle lek, maar dat wil het zeggen, een leven leven dat toegewijd is aan God. Dat is heilig leven. Ja, een christen hoort dus heilig te leven. Want wat is een christen? Wanneer ben je nou christen? Ben je dat als je jezelf zo noemt? Of als je zo ingeschreven staat bij een burgerlijke stand? Of als doop of beleidend lid bij een gemeente of een andere geloofsgemeenschap? Maakt dat je een christen? Nee, gemeente, dat niet. Een christen, daaronder verstaan we iemand die van Christus is. Dat is een christen. Die door het geloof aan Christus verbonden is. En wanneer ben je van Christus? Dat weten we ook, daar is de Bijbel ook heel duidelijk over. Alleen door het geloof. Zo leert ons de Bijbel. Als we als zondaar de toevlucht nemen tot Hem, de zaligmaker, omdat de Heilige Geest ons duidelijk heeft gemaakt. En dat kan Hij op allerlei manieren doen. Maar dat we schuldig staan tegenover de Heilige God. Omdat wij onheilig zijn. Geen leven leven dat aan God is toegewijd van nature. En daarom ook geen bestaansgrond hebben voor de Heilige God. En daarom roept het evangelie ons telkens weer op. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, met die onheiligheid, zeg maar. En ik, zegt Jezus, ik zal je rust geven. Nou, wie hem zo nodig krijgt en tot hem vlucht, en in geloof de armen om hem heen slaat. Ja, gemeente, wat gebeurt er dan? Oh, gemeente, dat is nou het allerheerlijkste en wonderlijkste en allermooiste wat je gebeuren kan. Dan haalt Hij het pak van je zonden af, van je rug af. En gooit het, zoals we dat dan zeggen, achter zijn rug in een zee van eeuwige vergetelheid. Om er nooit, nooit meer op terug te komen. Dan ben je, niet dan word je, maar dan ben je in Christus. rechtvaardig voor God. Dat wil zeggen vrijgesproken van het verdiende oordeel. Mag u daar al van weten? En jij? Kwam het al tot dat vluchten tot Jezus? Omdat je het ook ging zien, ja, zoals ik ben van mezelf, zo kan ik niet bestaan voor God. Ik heb een zaligmaker nodig. O gemeente, ik hoop van harte dat het voor ieder van ons geldt. Want dat is groot. Ja, dat is geweldig groot als we bij het kruis van Christus onze zondeschuld kwijtraken en daarvan worden verlost. Letterlijk van levensbelang. Laat dat duidelijk zijn. Maar, ja, nou kom ik met een maar. Ben je er dan, als dat gebeurt? Is het daarmee dan klaar? Dus je mag weten, verlost te zijn van het eeuwig oordeel van God en straks het eeuwig leven in mag gaan. Is het daarmee dan klaar, als je dat mag weten? Ja, zegt er misschien wel iemand. Jazeker, want dan ben ik gered. En dan kom ik in de hemel. Ja, dat is waar. En dat is natuurlijk al geweldig groot. Wie deel heeft aan Christus, die deelt in al de weldaden van Christus, zo leert ons het woord. Weldaden, het zijn er veel meer, maar de belangrijkste zijn de vergeving van de zonden en het eeuwig leven. Zeker. Geweldig inderdaad, als je dan deelt in de beloften die Paulus hier ook noemt in de versen 16 tot 18 van het vorige hoofdstuk. Een tempel van de levende God, Hij onze Vader en wij zijn kind. Petrus, we lazen dat ook, heeft het over die geweldige erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Daarmee is je kostje gekocht toch, zou je zeggen. Nee, zegt Paulus, nee, daarmee is het bepaald niet klaar. Om bij onze tekst te blijven, omdat wij dan deze beloften hebben. Omdat wij door genade kinderen van God werden, wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wees daarmee dan maar tevreden en maak je verder nergens meer druk om en zorgen om. Je komt immers straks in de hemel. Nee, dat staat er niet, dat zegt Paulus niet. Integendeel. Dan volgt er, omdat wij deze beloften hebben, laten wij onszelf reinigen van alle besmetting, van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiligmaking volbrengen. Dat volgt er dan. Het gaat dus kennelijk om meer dan alleen maar vergeving van zonden ontvangen en daarmee het recht op het eeuwig leven. Meer dan alleen gerechtvaardigd te worden, om het dogmatisch te zeggen. Dat die rechtvaardiging, dat gerechtvaardigd worden, dat is wel de kern waar het om draait. Laat dat duidelijk zijn. In en door Christus. En daarom worden we ook altijd weer gewezen op het kruis en de gekruisigde Christus. Maar die kerngemeente die heeft, om zo te zeggen, een uitloper. Een uitloper. Vanuit die kern, vanuit de rechtvaardiging, bloeit dan de heiligmaking op. En gemeente die hoort er ook helemaal bij. En komt erop neer wat we hier lezen. Onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. Nou, heel simpel gezegd, dat is alles waar de wereld zonder God in leeft en niet, wat niet overeenkomt met Gods geboden. Dat is die besmetting, die bezoedeling van vlees en geest. Alles waar de wereld zonder God in leeft en wat niet overeenkomt met Gods geboden. Wat het dan ook is. Het strijden tegen de zonde. Dat heeft er alles mee te maken. En de zonde zoveel mogelijk mijden, kort gezegd. Dat is dat reinigen. Strijden tegen de zonde en de zonde zoveel mogelijk mijden. Heilig leven, gemeente, dat is daarom anders leven. Anders leven dan de wereld leeft. Wel in de wereld, met beide benen op de grond. En soms zelfs tot je knieën in de modder. Maar niet wereldgelijkvormig. Zoals Paulus zegt in Romeinen 12 onder andere. Wereldgelijkvormig, het woord zegt het al. Niet meer leven volgens het schema van de wereld. Maar naar het schema van Gods geboden. Een christen hoort dus heilig te leven. Ja. Hoe? Daar kom ik straks op terug. Maar nu eerst als tweede de vraag, waarom hoort een christen dan heilig te leven? Een belangrijke vraag. De gemeente, heel kort door de bocht gezegd, omdat God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Hij heeft er recht op dat wij heilig, dus afgezonderd van de wereldse principes, leven. Daar heeft de Heer recht op. Je kunt ook zeggen, omdat we in zijn beeld geschapen zijn. Als afspiegeling, want dat is dat beeld van de heilige bij uitstek. Maar dat beeld dat ligt aan diggelen door onze ongehoorzaamheid. Door onze zonde, omdat wij God de rug hebben toegekeerd. En dat beeld, gemeente, dat wil hij terugzien. Daar heeft God het niet bij gelaten. Nee, dat wil hij terugzien. Paulus zegt het onder andere in Romeinen 6. Stel uw leden, uw lichaam, niet ter beschikking aan de zonde, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Oftewel, toegewijd aan God. Heilig leven dus. Ook Petrus zegt het treffend in 1 Petrus 1, vers 15 en 16, we lazen dat ook, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Gemeente, besef het goed, wij allemaal. Wij zijn allen, zoals we hier staan en zitten en thuis of elders meekijken, allemaal geroepen om aan Hem toegewijd te leven. Heilig te leven. Met dat doel zijn we immers geschapen. Om te leven tot Zijn eer. Want daar gaat het uiteindelijk om. Om de eer van God. Nou ga ik iets zeggen, daar zult u misschien van schrikken. Gemeente, het gaat er niet alleen maar om dat ik in de hemel kom. Want als dat onze enige drijfveer is, om te geloven, om naar de kerk te gaan, om alleen maar om in de hemel te komen, dan is dat zelfs heel egoïstisch. Slechts het eigen belang telt dan voor ons. En zijn we nog uiteindelijk op onszelf gericht. En dat uit zich vaak ook in een levenshouding van, en ik hoop niet dat iemand het herkent, hoe ver kan ik gaan met de wereld mee en toch nog in de hemel komen? Die houding zit daar vaak aan vast. Maar het gaat om het liefhebben en het dienen van de Heer, om de eer van zijn naam, een leven tot zijn eer. Daartoe zijn we geroepen. Het gaat niet om ons. Ja, het gaat ook om ons. Het gaat God ook om ons. Hij wil ook niet dat enigen ook maar verloren gaan en dat ze allen tot bekering komen. Maar uiteindelijk gaat het om Hem. Om Hem. En onze diepe valgemeente doet niets af aan die eis. Maar die eis die blijft staan. We komen er niet mee weg door te zeggen, ja, maar we kunnen dat niet. Nee, dat is ook zo. Maar dat is nou juist onze nood. Maar God heeft er recht op. En God, en dat is nou het heerlijke in God, God heiligt, zet apart, zich nu ook een volk, ook nu. Ook nu zondert Hij zich een volk af. Hoe dan? Denk aan uw doop. Ik ga ervan uit dat de meesten van ons als kind gedoopt zijn. Of misschien later, dat kan ook. En wat is de doop? Er is heel veel over te zeggen. Maar de doop is vooral dit, gemeente, daarin spreekt God. God is de handelende persoon in de doopbediening. God zegt dan als het ware, toen u gedoopt bent, jij hoort bij mij. legt zijn hand als het ware op je. Ik ben jouw God en ik zet jou apart. Ik zonder je af om in de eerste plaats mij te dienen. Dat is de doop. Ik zonder je af om in de eerste plaats mij te dienen. Gemeente, dat is het rijk en wat de Heer nu vraagt, dat belooft Hij ook te geven. Want Hij verzegelt immers in de doop de beloften waardoor dat realiteit wordt. De beloften van Vader, Zoon en Heilige Geest. Het zijn in feite de beloften die ook hier door Paulus zijn genoemd. En door de doop, zo belijden de ouders in hun jawoord, zijn we in Christus, daar komt hij weer, geheiligd. In Christus geheiligd. Ja, dat moeten we wel goed voor ogen houden. Dat in Christus, heel belangrijk. Niet in onszelf, ook niet uit onszelf, maar alles uit Hem en door Hem en weer tot Hem. En zo rust die claim, als ik het zo mag zeggen, op iedereen die gedoopt is. Trouwens ook als je niet gedoopt bent. Maar de doop die benadrukt dat nog eens te meer. Geheiligd door God, door Hem apart gezet, om niet wereldgelijkvormig, maar om Christus gelijkvormig te leven. En geheiligd aan God, dat wil zeggen aan Hem toegewijd. Dat is de keerzijde van het verbond. Het verbond, u weet dat toch, kent de belofte, ontzaggelijk rijk. Maar gemeente, laten we ook de eis van het verbond niet vergeten. Want de doop roept op tot een nieuwe gehoorzaamheid, zo het formulier zegt. Om deze enige God aan te hangen, lief te hebben en te vertrouwen. Met heel je hart, met al je krachten, met heel je ziel. Kortom, met heel je hebben en houden. Dat vloeit voort uit de rechtvaardiging. Uit de vrijspraak door het offer van Christus. Dat is de kern. En dat is de bron waaruit de heiliging gaat opwellen. Want Christus, gemeente, ja, dat is zo heerlijk. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij doet geen half werk. Hij redt niet alleen van de eeuwige dood, waardoor ik in de hemel kom. Dat is al geweldig. Maar Hij vernieuwt vervolgens ook ons hart en ons leven. Ook dat leert het woord me. Kijk maar in zondag 32, vraag en antwoord 86. Ik ga dat nu niet verder doen, dan wordt het allemaal te veel. Maar zondag 32, vraag en antwoord 86. Lees het maar eens na straks thuis en kijk dan vooral ook naar de teksten die eronder staan waarop dat antwoord gebaseerd is. Daar zegt de catechismus dat Christus ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt. Dat moest op je in laten werken. Tot zijn evenbeeld vernieuwt. We gaan lijken op de Heer Jezus Christus. Waardoor we uit liefde en uit dankbaarheid Gods heilige geboden gaan doen. Meer en meer. Ja, inderdaad, heilige geboden. Waarom? Omdat ze Gods geboden zijn. En daarom totaal anders, afgezonderd van de wereldse principes die altijd gebaseerd zijn op wat ik vind en ik wil. En die alleen uiteindelijk mijn eigen eer nastreven. En die daarom ook haak staan op wat God van ons vraagt. Waardoor er in de samenleving zoveel ontheiligd wordt. Gods naam, Gods dag, zijn inzettingen. Denk maar aan het huwelijk en alles wat daar omheen hangt. Zijn gaven ontheiligd, ons leven, de seksualiteit, het klimaat, niet te vergeten. Ontheiligd. Zijn geboden doen. Niet omdat het moet, maar omdat ik niet anders meer wil. Omdat ik Hem lief heb, daarom, tot eer van zijn naam, want die moet immers eeuwig eer ontvangen. Ja, gemeente, dan komen er de goede werken. Goed, Niet omdat wij het dan zo goed doen, maar omdat ze voortkomen uit het geloof en tot eer van God zijn. Daarom noemt de Bijbel ze goed. Het is bij ons een beetje een besmette uitdrukking. Hè? Goede werken, ja, wat goede werken. Hè? Dat is rooms, zeggen we dan al gauw. Nee, niet in de zin van dat je daar iets mee verdient. Maar goede werken zijn wel degelijk Bijbels. Jezus zegt het ook zelf in de bergrede. Als hij dan die zaligsprekingen heeft uitgesproken, dan zegt hij, Matteüs 5, vers 16, laat uw licht alzo schijnen voor de mensen. En dan komt het, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. Gemeente, het gaat ook wel eens over getuigen. Ja, we moeten getuigen, nou dat is heel goed. He, om met anderen over de Heere te spreken en om ze als het ware, ja, proberen daarvoor in te winnen. Dat is heel goed. Maar weet u wat veel belangrijker is? Niet wat hoort de wereld van ons, maar wat ziet de wereld van ons. Daar gaat een veel groter getuigenis, of in het verkeerde geval een anti-getuigenis van uit. Laat uw licht zo schijnen dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. En daar heb je het ook weer. Het gaat om de eer van God. En daarom staat er in onze tekst nu. Laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. En de heiliging volbrengen. En dat brengt natuurlijk, dat is het derde bij de vraag ook, oké. Maar hoe ziet dat er nu uit? Heilig leven. Nou, zonder daarin volledig te zijn, dat kan ook niet, wil ik daar ook graag het een en ander van zeggen. Hoe ziet nu heilig leven eruit? Gods geboden doen, ons reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest. Wat bedoelt Paulus daar nou mee? Wel, gemeente, besmetting. Zoals de Statenvertaling heeft, of bezoedeling, dat is de HSV. Dat betekent het, ja, wat betekent dat? Dat is je smerig maken. Je vies maken. Onrein worden. Besmet door de zonde. Vlees en geest, zegt de tekst. Nou, heel kort, we gaan dat niet uitdiepen, maar bezoedeling of besmetting van je vlees, dat betekent hier gewoon je lichaam. Je lichaam. En dan denken we al snel, als het dan om het lichaam gaat en om bezoedeling, alleen aan hoererij. Alles wat met het zevende gebod, of zonden tegen het zevende gebod samenhangt. Porno en al dat soort dingen. En natuurlijk ook dronkenschap. Dat is ook iets van het lichaam, waarmee je lichaam en niet alleen je lichaam mee bezoedelt. Een gemeente, dat zeker ook. Dat zijn meer de uitwassen, zeg maar. Maar wat dacht u van roken? Is dat geen bezoedeling van je lichaam? Terwijl we weten, je wordt naar van de plaatjes die op die pakjes staan. Wat voor een verwoestende werking het heeft op je lichaam. Daaronder valt ook bijvoorbeeld ongezond en te veel eten. Bezoedeling van je lichaam. Te veel hooi op je vork nemen, met als gevolg een burn-out of hartklachten. Om nog wat te noemen, tatoeages. Bezoedeling van je lichaam, ja, wel degelijk. En bezoedeld door de geest, zegt Paulus. Nou, daar moet je denken aan dat wat er allemaal hier in je hoofd opborrelt, aan vuile en verkeerde gedachten. En waarvan je maar blij bent dat niet iedereen of dat niemand je gedachten kan lezen. Maar besef wel dat God het wel weet. Hartstochten van seks en geld, van trots en zelfzucht, van haat en jaloezie, ikke. Bezoedeling van vlees en geest. Gemeente, dat doortrekt dus het leven, als ik het zo mag zeggen, het gewone leven van alle dag. En zonder daar verder op in te gaan, maar dat heeft dus alles te maken met wat je doet. Wat je doet in de omgang met elkaar in het huwelijk en in het gezin. in de omgang met elkaar op de werkvloer, ten opzichte van je collega's en je werkgever, in de klas, ten opzichte van je medeleerlingen en je leraar, heeft alles te maken ook met wat je leest, hoe je praat en wat je luistert en wat je kijkt. Ja, dat heeft er allemaal mee te maken. En hoe je omgaat bijvoorbeeld ook met je vrije tijd. Nou, gemeente, laten we het onszelf eerlijk afvragen. En wees er eerlijk in. Getuigt dat alles bij ons van een heilig leven? Of is er misschien toch nog wel het een en ander te reinigen? Ach, die vraag stellen is hem natuurlijk meteen beantwoorden. Dat geldt dominees niet minder. Maar de vraag is dan nog wel, hoe doe je dat nu? Hoe doe je dat nu, jezelf daarvan reinigen? Wat is nu heilig leven? Hoe kun je nu heilig leven? En misschien zit er hier wel iemand die daarmee worstelt van, ja, ik wil dat zo graag, ik heb de Heere lief en ik wil zo graag heilig leven, maar hoe doe je dat nou? Nou, doe je dat door er eens flink tegenaan te gaan, hè? De mouwen opstropen en die gedachten en al die verkeerde gedachten en daden te lijf gaan en zo langzaam maar zeker een beter mens worden die er steeds meer zonden en zondige gedachten onder krijgt. In bepaalde kringen leeft die gedachte, hè, dat het zo werkt. En dan zeg ik, oh ach nee. Als u dat denkt, of jij, dan wordt het één grote teleurstelling. Nee, en dat is ook het rijke gemeente. Hoe? Uit Christus. Uit Christus. Ook de heiliging hebben we in Christus. Zoals ik al zei, hij is een volkomen zaligmaker. O gemeente, we hebben zo'n geweldige heiland. Echt waar. Hij zorgt zowel voor de rechtvaardiging als ook voor de heiliging. Het komt beide van en uit hem. Gemeente, hier luistert het wel heel nauw. En dat maakt het ook zo moeilijk. Om dat op een goede manier aan de orde te stellen, ook in een preek. Want het kan zomaar op dat vlak ontsporen. We moeten namelijk de rechtvaardiging en de heiliging bij elkaar houden. Wel onderscheiden, maar niet van elkaar scheiden. Niet los van elkaar gaan zien, want dan gaan we echt brokken maken. Beide zijn weldaden van de drie-enige God. Het komt alles van hem. Het is dus niet zo, zoals vaak gedacht wordt in bepaalde kringen, dat we de rechtvaardiging uit Christus ontvangen. Hij voor ons aan het kruis. En dat we vervolgens de heiliging zelf tot stand moeten brengen. He, als een soort tegenprestatie. Hij deed dat voor mij. En nu ga ik voor hem proberen heilig te leven. Nee. Beide in Christus en uit Christus. Het werkt, gemeente, op de wijze van die prachtige gelijkenis die Jezus heeft verteld over de wijnstok en de ranken. Ik vind dat zelf zo weergaloos mooi en duidelijk. Als rank verbonden aan de wijnstok. Wat doet die rank? Die trekt de levenssappen uit de wijnstok en zo volgen er, ja, vanzelf de vruchten. Prachtige trossen druiven. Maar kun je dan zeggen, die rank heeft die druiven, die trossen voortgebracht? Nee, dat kun je niet zeggen. Want ze kwamen tot stand door verbinding met de stam. Als die rank los van de stam zou zijn, dan kwam er helemaal niks. Nou, gemeente, zo is het hierin ook. Door het geloof verbonden aan Christus, aan de wijnstok, ontvang je uit hem de kracht van de Heilige Geest om vrucht te dragen. Want die reiniging of heiliging, dat is vrucht van het geloof. En dat moeten we goed in het oog houden. Vrucht van het geloof. Het geloof waarmee we de armen om Christus slaan en aan hem verbonden worden. En door die verbondenheid met Christus komen er dan de vruchten, de goede werken. Je leven gaat de trekken van Christus vertonen. Je gaat op hem lijken. Ja, echt waar. Nee, niet volmaakt. Het blijft in dit leven altijd en alles maar ten dele. Maar toch, het geloof werkt, zegt Paulus in Galatenbrief. Het geloof werkt door de liefde. Het is daarom ook geen kwestie van moeten, maar van willen. De liefde van Christus, de liefde van God, wekt een wederliefde tot hem op. En dat wordt de drijvende kracht achter heel je levenswandel. En je krijgt een diep verlangen om als gehoorzaam kind van God te leven. Maar niet alleen een verlangen, het uit zich ook in de daad. Je leven gaat ervan getuigen. En wat ga je daar nu van merken? Zegt er misschien iemand. Dan wil ik twee dingen noemen. In de eerste plaats ga je ervan merken een strijden tegen de zonde en je zondige gedachten, je zondige aard. Je neemt het niet meer voor lief van ja, ik ben nou eenmaal zo. En we zijn nou eenmaal allemaal zondaren. Nou, wie dat nog zegt, die zit er nog niet zo erg mee. Nee, een strijden tegen de zonde. Je wilt niet anders dan wat God wil. Maar tegelijkertijd merk je elke dag weer dat je op vele fronten faalt. Denk daarbij maar aan Paulus in Romeinen 7. Dan maakt hij ons deelgenoot van ook zijn worsteling met deze materie. Paulus, hij was een oprecht kind van God. En hij wilde van harte, hij had hem lief, de Heere dienen. Maar wat zegt Paulus, en het goede dat ik nou wil, en dat meende hij van harte, dat was oprecht. Dat doe ik juist niet, en het verkeerde dat ik niet wil, en dat meende hij ook van harte, dat doe ik nou juist wel. Nou, je voelt wel dat geeft strijd, hè? Maar ook verdriet. Droefheid die je weer uitdrijft naar Christus. Dat zie je ook bij Paulus. Het gebed om kracht, om liefde. Kortom, gemeente, het verbindt je nog meer aan hem. Nog sterker. En wie dicht bij hem leeft, is ook zo belangrijk. Die ontvangt ook wat nodig is in die strijd. En het tweede dat je merkt, wat ik wil zeggen, is dat je een steeds dieper verlangen krijgt om ook werkelijk heilig, dat wil zeggen toegewijd aan de Heere, te leven. En weet u hoe het dan werkt, wat je daar nou van ervaart en ziet? Je gaat steeds meer je eigen zondigheid zien. Nee, je wordt geen beter mens, maar in eigen beleving alleen maar slechter. En tegelijkertijd ga je ook steeds meer heerlijkheid zien in Christus. Hij wordt je steeds dierbaarder. En je gaat hem steeds meer nodig krijgen. En steeds meer waarderen. En zo word je in eigen oog, als je naar jezelf kijkt, een steeds grotere zondaar. Maar ga je concreet in de werkelijkheid steeds minder zonden doen. Zo werkt het. Al zul je dat van jezelf niet zo zeggen en ook niet zo vinden, maar dat zien dan vooral anderen aan je. Gemeente, het is een proces. Niet in de zin, dat dacht ik vroeger ook, dat het zo was, van steeds beter en steeds heiliger worden. Nee, het is een proces van steeds afhankelijker worden van Gods genade, van het werk van de Heilige Geest. De ranke wordt vruchtbaarder naarmate ze meer afhankelijk is van de wijnstok. En daarom is die tweede stelling, vind ik ook waar. Wie niet heilig leeft, is geen christen. Is niet, nog niet van Christus. Ja, dat is een hele strakke, maar denk er maar eens goed over na. Gemeente, ik zei zojuist al dat het hier heel nauw luistert. Want je kunt hierin naar twee kanten uitglijden, naar links en naar rechts. En laat ik voor het gemak dan maar zeggen aan de evangelische kant en aan de reformatorische kant. En dan schets ik nu kort de uitersten om het duidelijk te maken. Een christen hoort heilig te leven en wie niet heilig leeft is geen christen, zo hebben we gezegd. Inderdaad, zegt de meer evangelisch gerichte gelovige, we moeten heilig leven. We moeten heilig leven. En ze stropen de mouwen op en ze houden zichzelf voor. Ik moet meer Bijbel lezen. En ik moet meer bidden. En ik moet meer getuigen. En ik moet meer zonden laten en uit mijn leven wegdoen. Want ik moet toch heilig leven. Dan weet u wat er dan gebeurt. Dan wordt dat een nieuwe wet. Je moet dit en je moet dat. En die dingen proberen ze dan ook allemaal te doen. Misschien u, misschien jij ook wel. Maar het lukt niet. Dat ook al ontdekt. Steeds weer loop je tegen jezelf aan. En daarom zeg ik, als dat ook uw praktijk is, jouw praktijk, hou daarmee op. Want ook al heb je het niet in de gaten, maar je bent bezig op die manier om zelf de heiliging te willen volbrengen. En dat gaat niet. In dat verband las ik pas iets heel moois van Luther. Ik wil u dat graag ook doorgeven. Dan zegt hij, zij dwalen die zeggen, de rechtvaardigen moeten goede werken doen. Want dat is net zo ongerijmd en ongepast als dat je zou zeggen, God moet goed zijn. De zon moet schijnen, de perenboom moet peren dragen, 3 en 7 moeten 10 zijn. Terwijl dat alles toch noodzakelijk reeds volgt uit hun natuurlijke eigenschappen. Of om het nog duidelijker en helderder te zeggen, de goede werken volgen op het geloof zonder bevel van een wet, geheel als vanzelf en gewillig, zonder enige dwang. Luther bedoelt van, ja, de zon moet schijnen. Nou, dat hoef je helemaal niet te zeggen, want de zon die schijnt van nature zonder bevel. En de perenboom, ja, die draagt vanzelf al peren, omdat het een perenboom is. Hij doet het gewillig en graag. En om die reden, zegt Luther dan, mag je de rechtvaardige niet gebieden dat hij goede werken moet doen. Want hij doet die al zonder gebod en bevel. Waarom? Omdat hij een nieuwe schepping en een goede boom is. Zoals Paulus in de brief aan Efeze schrijft, wij zijn Gods werk geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Maar nu de andere kant. Ook rechts van de weg kun je ontsporen. En dat gevaar bedreigde, denk ik, ons in zijn breedte van de gereformeerde gezinten meer. Want daar, gemeente, loert het gevaar dat we ons om die heiliging helemaal niet zo druk maken. Want het gaat er immers om dat je gered wordt, dat je verlost wordt, vergeving van zonden ontvangt en zo een recht op het eeuwig leven in de hemel bij God. En hoe je leeft, wat je doet, natuurlijk, dat is wel belangrijk, maar dat is toch van veel minder belang, denken we. En zo kan er vaak nog heel veel mee door in de dagelijkse praktijk. Christus als zaligmaker kennen, daar gaat het immers om. O gemeente, begrijp me goed, van harte stem ik dat ook toe. Dat is ook letterlijk van levensbelang. Maar wat zegt nu onze catechismus op grond van de Bijbel? Dat het onmogelijk is, onmogelijk dat wie door een waar geloof deel heeft aan Christus, dus verbonden aan die wijnstok, dat die niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Dat bestaat niet, zegt de catechismus. Nou, dat is dus de heiliging. Ja, zegt u nu, dat klopt. U kent de catechismus natuurlijk ook. Maar er staat in diezelfde catechismus ook op grond van de Bijbel, dat ook de allerheiligste, de allerbeste gelovige, dat hij nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Dus je kunt niet echt heilig leven. Ja, dat klopt ook. Dat is helemaal waar. Maar nu de vraag, als u met die tegenwerping komt, wat doet dat nu met u, dat zo is? Of met jou? Dat het maar een klein beginsel is en niet verder komt. Ben je daar, als je dan heel eerlijk bent en wees eerlijk, in je hart niet een heel beetje blij mee? Want dan komt het allemaal niet zo nauw. Hè? Want we kunnen het toch niet. Weet u, ik ben wel eens bang, en dat geldt mezelf niet minder, maar dat wij maar al te graag en al te gemakkelijk genoegen nemen met dat kleine beginsel. Maar wat zegt Paulus ook ergens, hè? Ik jaag ernaar, hè? Of ik er ook grijpen mocht. En het was ook zijn verlangen. Maar hij was er helemaal niet blij mee, met dat kleine beginsel. Nee, getuigen zijn verzuchting in Romeinen 7, wat ik u al zei. Dat dat zo was, dat deed hem zeer. Zo Hollands gezegd, daar baalde hij verschrikkelijk van. Want hij wilde het zo graag anders. Ik ellendig mens, hè, roept hij dan uit. Maar ook in één adem erachteraan. Maar ik dank God door Jezus Christus. Dus zo niet. Aan de linkerkant en aan de rechterkant, hoe dan wel? Wel, gemeente Paulus heeft hier het antwoord, het slot van de tekst. De heiligmaking wordt volbracht in het vrezen van God. Vrezen van God, dat heeft niets met angst of bang te zijn voor God te maken. Maar alles met eerbied en ontzag voor de Heer. Liefde tot Hem, vanuit zijn peilloos diepe liefde tot ons. In Christus en door Christus. De Zoon van Gods welbehagen en liefde, waardoor we deze God inderdaad gaan aanhangen, betrouwen en liefhebben. Met heel ons hebben en houden. Daar ligt de bron. Dat is de prikkel tot heiligmaking. Uit Hem, door Hem en tot Hem. O gemeente, en gelukkig maar. Want stel u toch voor dat het van ons moest komen. Al was het maar zo'n klein stukje. Dan was het toch helemaal hopeloos. Maar nu komt het alles van de andere kant. Rechtvaardiging en heiliging. En mag de moe gestreden ziel, die het al maar meer moet inleven, ik kom helaas niet verder dan een klein begin van die nieuwe gehoorzaamheid. Nu mag die moe gestreden ziel rust vinden in het volbrachte werk van onze Heere en Heiland. Ook wat de heiligmaking betreft. Want wat zijn heiligen? Nee, dat zijn niet de mensen die vinden dat ze het allemaal zo goed doen en die het steeds beter gaan doen. Maar weet u wat heiligen zijn? Dat zijn mensen, gemeente, die dat juist niet vinden en daarom vluchten naar Jezus, tot Christus. Dan moet ik niets meer, maar dan mag ik rusten aan zijn hart. En van daaruit gaat mijn leven de vruchten vertonen die hem wel behagelijk zijn. Zo voltrekt zich in mijn leven de heiligmaking. Tot eer van zijn grote naam en tot zaligheid van mijn ziel. En daarom, gemeente, leef dicht bij hem die het beloofd heeft. Wie in mij gelooft, die zal leven. Omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden. Laten wij onszelf reinigen van alle besmetting van vlees en geest en de heiligmaking volbrengen in het vrezen van God. Amen. We gaan antwoorden op Psalm 86. Daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart, hè, buig het en voeg het samen tot de vrees van uw naam. 86 vers 6. Gemeente, laten we samen de Heere danken. Lieve Heer, en wat hebben we een reden om uw grote naam dank te zeggen. In het einde van deze dienst en deze beide diensten op deze zondag, waarop uw woord aan het woord mocht komen, tot klinken gebracht, en zo, Heere, de oren heeft bereikt. O geef, o God, dat het ook onze harten zal bereiken. Wat een heerlijkheid, Heere, hebt u in dat woord laten vastleggen, de belofte van vergeving van zonden, van eeuwig leven, maar ook, Heere, om naar uw evenbeeld vernieuwd te worden. Nadat wij ons daar hebben uitgezondigd, was u het die ons weer hebt opgezocht en nog telkens opzoekt. Het bewijst ons, Heere, uw trouw, maar ook uw liefde die u hebt tot zondaar. Omdat u niet wilt dat ook maar één verloren gaat, maar dat wij allen tot bekering zullen komen. Heere, wil het werken, als u het nog niet deed. Door woord en door geest, en geef ons zo, Heere, ook een afhankelijk en aanhankelijk leven. Opdat we ook heilig zullen leven voor uw aangezicht, ziende op u, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Heere, wil ons zo gedenken, het verdere van deze avond, de naderende nacht, kon het zijn dat we ook morgen weer in gezondheid mogen ontwaken. Gedenk ons, Heer, in de nieuw begonnen week. Als het voor ons een werkweek is, geef krachten, geef gezondheid, geef wijsheid. Als het vakantie is, Heere, laat het ook werkelijk recreatie zijn. Een herschepping om nieuwe krachten op te doen om straks het werk of welke taak ook op onze schouders rust weer op te kunnen pakken. Gedenk ons, Heere, zo allen, ook zij die niet met vakantie gaan, niet kunnen, daardoor gehinderd, om welke reden dan ook. Ouderen die de eenzaamheid die er vaak is, nog meer zullen ervaren, nu ook kinderen her en der hun vleugels uitslaan in deze vakantietijd. Heere, wees ook hen in het bijzonder nabij. Gedenk ook hen die alleen thuis komen of alleen thuis zitten, die een lege plaats in hun leven kennen, Heere, en dat ook elke dag nog voelen. Wil ze vertroosten, wil ze nabij zijn. Gedenk zo heel de gemeente, Heer, ook hen die er leiding aan mogen geven, het bestuur, we dragen de broeders aan u op. Geef ook hen, Heer, wijsheid en inzicht, maar bovenal liefde in het hart tot u en tot de gemeente. Wil ons zo, Heer, nabij zijn, vergeven ook alles wat niet was naar uw heilige wil en hoor ons uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Slotzang is uit Psalm 119. Weet, is onze langste psalm. Het is een psalm die in feite één lange lofzang is van de dichter op de wet, op de inzettingen van de Heere. We zingen daarvan het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt en verwacht, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezijd. Bestier, bestuur in gunst naar uw wet mijn gangen. Al mijn vermaak, dat is het, stel ik met rijp beleid in uw gebod. Dat is mijn hoogst verlangen. 119 vers 87. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen en wees allen een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.